Ik wil heel erg graag met jullie lezen Ezechiël 36. De teksten die ik gebruik, die worden ook geprojecteerd. Ezechiël 36, vers 26 tot en met 28. Laat maar zien. Het begin. Ja. Dan zal ik u een nieuw hart geven. Hier wordt in Ezechiël wordt het werk van de Heilige Geest echt beschreven. De werking van de Heilige Geest bij de wedergeboorte. En ook de heiliging die daarna plaatsvindt. En daar wil ik met u samen over nadenken. Dat we echt nadenken over wedergeboorte, heiliging. En wat dat eigenlijk in uw leven te betekenen heeft. En dan staat in Ezechiël 36, dat is een profetie eigenlijk naar de toekomst. En er staat, dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en uw hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Laten we nog samen even bidden. Vader, we willen zo... Ja, Heer, ik wil u echt vragen om te spreken. Om door ons heen te spreken. Dat we echt tot de gemeente gesproken worden. En tot ons individu, als individu. Thuis, op de bank, hier in de zaal. Ik heb zo'n verlangen, Heer, om uw stem te verstaan. Om uw stem te horen. Die fluisterende stem. Vader, er zijn zoveel stemmen in ons hoofd. Als we gewoon kijken wat er in de wereld is, in de geestelijke wereld, in de natuurlijke wereld, wij zelf, we spreken. En die stille stem van de Heilige Geest, die fluisterende stem, die willen we echt verstaan. Wil die me helpen, Heere God, om het goed uit te leggen. Te danken dat we de dingen die we hebben voorbereid, echt mogen geven, teruggeven in uw hand. Dat u het breekt, zegent en de zielen voedt. In Jezus' naam. Amen. Ik wil vanmorgen met jullie op deze eerste Pinksterdag eigenlijk nadenken over het werk van Gods Geest in de wedergeboorte en ook de heiliging in ons leven. Weet u, de Heilige Geest, die wordt de Heilige Geest genoemd. Dat is de naam. In de Bijbel, we spreken niet in de naam van Heilige Jezus of Heilige Vader. Het is natuurlijk zo dat God in die drie eenheid de Heilige is. Maar de Heilige Geest wordt specifiek de Heilige Geest genoemd, omdat hij een heiligingswerk in u begint, na de wedergeboorte. Het is zo dat hij maakt ons tot heiligen, een heilig volk. Hij is betrokken bij uw wedergeboorte, bij uw bekering. Hij laat ons zonde zien, hij bewerkt berouw, geeft een diepe zekerheid dat we Gods kinderen zijn. Hij borgt voor ons, hij verzegelt ons, zodat we eigendom zijn van de Vader en dat niemand ons uit de hand van God kan roven. Het is een hele mond vol. Het zijn enkele prediken, enkele onderwerpen die ik in één zin samenvat. Maar ik wil het echt, ik wil het zo. Het is zo prachtig dat de Heilige Geest eigenlijk ons Christus openbaart. Dat is het hele specifieke. Omdat alle dingen die ik genoemd heb, die gaan wijzen naar de Heer Jezus. De vreugde in Hem te vinden en overvloed. In 1 Johannes 2, vers 13, daar schrijft Johannes, die schrijft: ik schrijf u vaders omdat u Hem kent. Die er vanaf het begin is. Ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, omdat u de Vader kent. Je wordt in deze zin, in deze tekst, zonder dat ik echt de diepte voor deze tekst wil bespreken. Maar wat ik hiermee wil zeggen en wil laten zien, is dat er hier gesproken wordt over kinderen, over jonge mannen, over vaders in het geloof. En je ziet eigenlijk dat het een ervaringskennis wordt. Het is een wandelen met de Heere God, een wandelen met de Heere Jezus. Je wordt als kind geboren, dan word je een jonge man En dan word je een vader in het geloof. En het bijzondere, ik moest zo denken aan de foto's die we thuis hebben, of die hebben we nu inmiddels aan de kinderen meegegeven. Als ze op de basisschool zijn, dan zie je eigenlijk dat er steeds, in elk jaar wordt er een foto gemaakt. En vaak is het zo dat ze op de middelbare leeftijd gaan ze daarmee verder. En dan zie je eigenlijk dat het kind wat op de basisschool komt, en dan zie je langzaam als je die foto's, ik vond het fascinerend, als we zo'n album maakten voor de kinderen als ze trouwden, dan maakten we een PowerPoint, een overzicht van hun leven. En dan zag je die foto's in die PowerPoint, zag je die verschijnen vanaf de basisschool en dan naar groep 4, 5, 6, 7, 8. Middelbare school. En dan zag je zo iemand als kind worden puber en langzaam naar jonge man. Het was een proces. En ik vind het zo'n prachtig beeld dat we kunnen wel een foto van ons leven maken. Dat je dus zegt, nou, dit is nu een foto. Maar het belangrijke is eigenlijk dat je in je eigen leven mag zien dat, zeg maar, op het moment dat je de foto's gaat vergelijken, dat je groeit in je relatie met de Heer Jezus. Dat je groeit van kind naar jongeman naar vader in het geloof. En in dat hele proces, daar is zeg maar die. In dat hele proces is de Heilige Geest speelt er een grote rol. Hij speelt een ontzettend grote rol in dat heiligingsproces. Het gedeelte wat we hebben gelezen, het begint natuurlijk als het gaat over kinderkens, dan gaat het over de wedergeboorte. In Ezechiël gaat het, Ezechiël 36, gaat over wedergeboorte. Het is een bovennatuurlijke werking van de Heilige Geest, waardoor dode zondaren levend worden gemaakt en in staat worden gesteld door bekering en geloof op Jezus Christus te reageren. Een roepstem van het evangelie om daar een antwoord op te geven. Romeinen 6 vers 4 die spreekt over de wedergeboorte, dat we levend gemaakt worden en opgewekt worden uit de dood, om in een nieuw leven te wandelen. Wat belangrijk is in deze tekst is dat het dus veel dieper gaat, en dat wil ik als eerste eigenlijk benadrukken, dat het veel dieper gaat als alleen maar een hervorming of een gedragsverandering. Soms wordt daar wel de nadruk op gelegd dat het zeg maar een hervorming of een gedragsverandering is. Want een hervorming en een gedragsverandering kun je met een wilsbesluit kun je dat nemen. Als je de wil neemt en je besluit, dan zou je een gedragsverandering kunnen bewerken. Maar dit gaat natuurlijk veel verder als alleen maar een gedragsverandering. Het is zo dat hier de hele natuur vernieuwd wordt. Een compleet nieuw binnenste, een nieuwe geest, een nieuw hart. En de Heilige Geest komt in ons bidden, in ons wonen. De hele natuur, de hele aard, je hele gezindheid wordt opnieuw geschapen. Ik moet altijd denken aan, als ik over wedergeboorte denk, moet ik altijd denken aan een prachtige illustratie die een prediker gaf, Charles Spurgeon. Ik lees regelmatig preken van deze broeder. Die stelt de wedergeboorte als volgt eigenlijk voor. Hij zei, je moet je eens voorstellen dat je een varken hebt. En dat varken laat je kiezen uit twee maaltijden. Aan de ene kant van de tafel heb je een prachtig gedekte tafel. Met prachtige, heerlijke maaltijd. Met servies, met mes en vork. Prachtig eigenlijk gedekt, vers fruit, verse groenten, heerlijke maaltijd staat erop uitgesteld. Aan de andere kant heb je zeg maar op de vloer heb je een trog met veel drap. Die ligt op die vloer. En dat varken, dat laat je los en je krijgt de vrijheid om te gaan kiezen. Nou, stel je voor dat varken komt naar voren, wat denkt hij wat hij kiest? Hij kiest naar zijn aard. Hij kiest namelijk naar zijn aard en gaat regelrecht op de drap eigenlijk af. Wordt niet ziek van de afval, schaamt zich totaal niet voor zijn vertoonde gedrag. Het handelt namelijk naar zijn aard. Nu, omwille van het voorbeeld, stel dat je de macht hebt om dat varken te veranderen naar de aard van een mens. Wat zouden de gevolgen zijn van die verandering? Het zou datgene wat hij als varken zou verlangen en van genieten, compleet afwijzen. Hij zou walgen van de stank, het zou ondraaglijk zijn, het hoofd zou hij uit de trog halen en als anderen zijn gedrag hebben opgemerkt, dan zou hij zich daarvoor schamen. Hij zou zijn excuses daarvoor aanbieden. En wat er ook belangrijk is, hij zou nooit de dag vergeten van die transformatie, die transformatie van een aard naar een varken, van een aard naar een mens. Hij weet wat die gedekte tafel namelijk is. Die gedekte tafel, dat stel ik me zo voor, met die metafoor ben ik verder gegaan. Die gedekte tafel, dat is de vreugde die je vindt in Christus. Die gedekte tafel is de vergeving van de zonde, de verzoening, dat God een diepe relatie met je aan wil gaan. De Heilige Geest, die onder andere u openbaart, ik vind het indrukwekkend, die openbaart de bediening van de Heer Jezus. En die bediening, die staat prachtig beschreven in Lucas 4. Ik heb die tekst heb ik niet op sheet. Dat hoeft ook niet, want ik wil het u uitleggen. U moet dat thuis eens lezen. In Lucas 4 wordt eigenlijk geopenbaard, in vers 18 en 19, wat de echte bediening van de Heer Jezus is. En dat moet u geopenbaard worden door de Heilige Geest. Want daar staat dat Jezus gekomen is om het evangelie aan armen te verkondigen. En armen zijn armen van geest. Hij komt met een goede en blijde boodschap en hij verkondigt dat aan diegenen die weten dat ze bankroet zijn. Die weten dat ze failliet zijn. Die weten dat ze tot op de grond afgebroken zijn. En dan zie je eigenlijk dat hij vanuit die blijde boodschap komt hij om het gebrokene van hart. Om dat weer te helen. Ik vind het indrukwekkend dat de Heer Jezus komt om de gebrokene van hart. Dat hele verdriet wat het leven met zich meeneemt. Die hele druk die er is. En dan staat er eigenlijk dat hij vrijlating predikt. Dat we bevrijd worden. Dat hij laat zien dat we waren verslagen, overmeesterd door de duisternis. Maar hij is gekomen om hem die vrijheid aan te bieden. En dat hele werk van de Heilige Geest, van de Heer Jezus, wordt ons door de Heilige Geest geopenbaard. En wat je dan overkomt, dat is zoals, ik moest zo denken aan Jacob. Wat je dan echt, dat beschrijft eigenlijk in ten diepste wat ons overkomt als je die bekering ziet. En dat wat ons overkomt als je de bediening van de Heer Jezus geopenbaard krijgt. Want Jacob die is in de veronderstelling dat zijn zoon Jozef, dat die dood is. En we kennen die geschiedenis zo prachtig. Ik heb daar eens vaker over gesproken. Ook deze week heb ik daar op een bijbelschool over gesproken. Dat die zonen die komen de tweede keer komen ze terug uit Egypte. En dan is het zo dat ze verkondigen dat de zoon die Jacob zo lief heeft, dat die leeft. En dan staat er, hij kan het niet geloven. Hij kan het niet geloven. Daar staat in Genesis 45, toen ze vertelden, ze hem, Jozef leeft. Hij is zelfs heerser. Hij is de tweede man. Hij zit op de troon in Egypte. En dan staat er van Jacob, toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Hij kon het gewoon niet geloven dat zijn zoon leeft. En het bijzondere is dat een van de aanvechtingen in het christelijk geloof, als je iemand verkondigt dat Jezus leeft, dan kan hij dat gewoon niet pakken. Dat is continu een gigantische strijd of Jezus nu uit de dood is opgestaan of niet. En dan komt er iets heel bijzonders. Jozef heeft dat geweten, dat zijn vader eigenlijk niet kon geloven, bijna niet kon geloven dat hij leeft. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft een ezels meegegeven, hij heeft een klederen meegegeven, hij heeft een goederen meegegeven, hij heeft een kostbaarheden meegegeven. En op het moment dat hij dan zegt van, ik kan niet geloven dat mijn zoon leeft, zeggen die broers, kom mee, ik laat het je zien. En dan ziet hij al die prachtigheden, al die kostbaarheden. En dan zegt hij, het is genoeg. mijn zoon leeft, ik zal gaan. En dit vind ik zo'n prachtig beeld van wat de Heilige Geest in ons leven doet. Als hij ons openbaart dat Jezus is opgestaan uit de dood, dan laat hij het niet alleen bij woorden. Dan laat hij de kostbaarheden zien van de Zoon en hij openbaart u die heerlijkheid, hij openbaart u de schoonheid van hem. En dan zeg je, ja, laat ik opstaan, want de Zoon, de Heer Jezus, de Zoon, de enige geborene, die de Heere lief heeft, die is opgestaan uit de dood. En je krijgt dan op dat moment ook antwoorden. Ik weet dat er drie antwoorden steeds spelen. Als ik met mensen spreek en over het evangelie eigenlijk hun uitleg, dan is eigenlijk waar elk mens echt naar hunkert, zijn dat drie vragen die hij echt beantwoord wil hebben in het leven. Het eerste, de vraag is, waar kom ik vandaan? Waar kom ik eigenlijk vandaan? En op het moment dat Jezus zich openbaart en de Heilige Geest dat openbaart, dan zie je, ik ben in de moederschoot geweven. Ik ben gewild. Ik ben geliefd. Het is geen ongeluk geweest. Het is niet een toeval geweest. Er is een Vader in de hemel die me gewild heeft. Ik weet, zeg maar, waar ik vandaan kom. En dat is in de gedachten die hij, zeg maar, over me had. De tweede vraag die mensen eigenlijk zo bezighoudt is, waarom ben ik hier? Waarom ben ik hier? Op het moment dat de Heilige Geest die Christus openbaart, dan zie je dat je er bent om de Heere God te verheerlijken, om tot zijn eer te leven. Dat je van kind, jonge man en vader in het geloof wordt. Dat je meer en meer op hem gaat lijken. Dat is de vraag die soms mensen stellen, waarom ben ik hier? Die krijg je absoluut niet beantwoord. Zowel niet waar kom ik vandaan, als waar ben ik hier, als de Heilige Geest je Christus niet openbaart. En de derde is de prachtigste vraag, waar ga ik naartoe? Waar ga ik naartoe? Waar ga ik naartoe? Ik ga naar het Vaderhuis. Als de Heere God bij je komt en de Heilige Geest het werk van de Heer Jezus laat zien, dan weet je, o Heer, ik ga naar het Vaderhuis. Jezus maakt de woning gereed en hij haalt me op om op bestemming te komen. Weet je, alles verandert op dat moment dat je wederom geboren wordt en deze antwoorden krijgt. Alles verandert omdat je relatie met God verandert. Als je getrouwd bent, dan verandert je relatie als man en vrouw. Als je niet getrouwd bent, dan zie je eigenlijk dat de vervulling van het leven niet in een huwelijk ligt en niet in het kinderen krijgen. Maar dat die vervulling ligt in Christus. En dat is ook voor diegenen die getrouwd zijn. Dat je leeft en echt je vervulling vindt in hem. Als je zeg maar werk hebt. Ik weet dat toen ik zeg maar in de maatschappij werkte en ik mocht een bedrijf leiden, het was totaal echt anders. Dat zelfs medewerkers, toen ik zeg maar niet meer geen directeur meer was en de directie zeg maar veranderde en ik nog altijd in die zaak was, dat mensen me nu nog pas geleden bellen ze me en dan zeggen ze, Miel, ik wil je bedanken. Ik heb meer als 30 jaar onder jouw directie gewerkt en toen 7 jaar onder een niet-christen. En het was een verschil van dag en nacht. Een verschil van dag en nacht. Niet dat de resultaten zeg maar anders waren. Niet dat het werk veel veranderde. Maar hoe je eigenlijk leiding geeft. Dat je ook op je werkvloer de heiliging van Christus laat zien. Dat je op de werkvloer ook laat zien dat je een andere natuur hebt. En God brengt je in de gemeente. Hij laat je zien welke gaven je hebt en hoe je dat inbrengt. En wat ik zo prachtig vind, dat is de vreugde. De diepe, intense vreugde die er is als je in Christus mag wandelen. Weet je, ik zie soms bij broers en zussen, zowel binnen als buiten de gemeente waar we mogen werken, dat er altijd een beetje een gereserveerdheid is. Vooral, dat ligt natuurlijk erg aan wat je afkomst is. Maar vaak zie je met mensen die van reformatorische achtergrond hebben, dat die eigenlijk altijd een beetje moeite hebben om te spreken over het genieten van het geloof. Over de vreugde in Christus. Dat je daar in volle teugen van mag genieten. De Heilige Geest brengt dat op ons hart. Dat hij zegt van geniet van die heerlijkheid. En weet je, hoe meer dat je geniet, hoe meer de vreugde die je vindt in de Heere God. En hoe meer dat de Heilige Geest je dat openbaart. Hoe meer dat je eigenlijk God eert. Ik zal je dat uitleggen. Hoe dat verband eigenlijk is. Hoe meer dat je die vreugde vindt en ook uit en daarvan geniet en uitpakt, hoe meer dat je God eert. Er was een zendeling, die was met zijn vrouw, was die op Sabbatsrust. En hij had een vriend. Het is een waar gebeurd verhaal wat ik u nu vertel. Hij had een vriend. Die zendeling, zoals de meeste zendelingen, waren krabbekas. Moesten altijd de eindjes bij elkaar knopen. En die vriend die wilde hem echt goed doen. En die zei, weet je wat, ik heb een hotel gereserveerd en dan mag je met je vrouw naartoe. Hij gaf hem het adres en hij ging zeg maar met zijn autootje daar naartoe. Hij kwam in de straat en toen keek hij op het adres en dan stond daar een 5-sterrenhotel. Hij denkt, dat kan niet zijn. Wat hij verwachtte was, hij hoopte op 2 sterren, hoopte die. Dus hij ging in de straat verder kijken van waar is dat hotel, maar dat bleek dat hotel te zijn. Dus hij ging daar naar binnen en komt aanrijden. De portier die vraagt zijn sleutel, want hij wil zijn auto parkeren. Hij had wel iets anders verwacht natuurlijk. Hij had een andere auto als wat er normaal gesproken voor de deur stond. En toen zei hij, voordat je de auto weg gaat rijden, wacht even, ik moet eerst naar binnen. Dus hij gaat naar de receptie en vraagt, is hier gereserveerd op deze naam voor meneer en mevrouw? Ja, zegt die portier, dat is gereserveerd. En ik moet u erbij zeggen, alles wat u eet en alles wat u drinkt, alles wat u nuttigt in dit hotel, is betaald. Nou, hij ging naar buiten, gaf zijn sleutel af. Zijn koffers werden op de kamer gezet. Hij zat op zijn kamer, op zijn bed. En toen zei hij tegen zijn vrouw, wat gaan we nu doen? Wat gaan we nu doen? Ze moesten daarover nadenken. Ze hadden de keuze om te denken van, ik ga een broodje halen. Hier in de buurt is een supermarkt. We pakken wat water, we pakken een broodje. En we doen dat tussen de middag opeten. En 's avonds gaan we naar McDonald's of een frietje halen. En dan zullen we wel zien. Want het is zo duur. Nu moet je zich afvragen dat of ze dat gedaan hadden. En die vriend die had de rekening gekregen en die zei, maar er staan toch alleen maar de hotelkosten op. En toen zei hij, ja, weet je, we wilden het niet zo duur voor je maken. We vonden het al prachtig dat we daar konden slapen. Zouden ze dan hun vriend eren? Ze kwamen tot de conclusie dat ze hun vriend pas echt konden eren als ze echt datgene wat hun werd aangeboden, dat ze dat zouden gebruiken. En dat ze, als ze dan terugkwamen en die vriend keek op de rekening, dat hij zei, heb je genoten en al de verhalen konden van hoe het was geweest en hoe ze gezegend waren en hoe ze deze vriend waardeerden. En ze eerden hem door echt dat te nemen wat hij had aangeboden. Nou, weet je, de Heilige Geest openbaart ons ontzettend veel vreugde. Hij geeft ons ontzettend, zeg maar, de heerlijkheid van Christus. En in deze waarheden die er staan, die kostbaarheden, dat hij ten volle wil dat we genieten van zijn heerlijkheid. Dat we ten volle genieten van die heerlijke tafel. Dat we ten volle genieten van dat levende water en van het brood des levens. Als één ding, als Rietje en ik één ding hebben geleerd, dat is het wel het genieten. Het genieten van wat God ook in zijn gaven aan ons geeft. In ons gezin, op vakantie, maar ook te genieten van zijn woord, te genieten van de openbaring van Jezus Christus. Om echt te genieten van dat we gekocht zijn. Ik wil met deze waarheden, wil ik u ook heel graag een spiegel voorhouden. En ik een spiegel voorhouden, en dat is aan de ene kant, vind ik het altijd een dilemma. Ik wil u eigenlijk iets zeggen van het dilemma van een prediker. Aan de ene kant is het zo dat je diegenen die wederom geboren zijn en die twijfelen en die dat zeg maar aarzelend eigenlijk in ontvangst durven te nemen om eigenlijk te zeggen, ja, maar eigenlijk past het nu wel en ben ik dat nu waardig of ben ik het nu waard? En een gedachte hebben van dat ze het niet eigenlijk kunnen ontvangen. Deze broers en zussen, die wil je natuurlijk aanmoedigen. Aanmoedigen om te bevestigen, om te zegenen, om zeg maar het vertrouwen op Jezus te stellen en die vreugde in hem te vinden. Maar aan de andere kant is het zo dat diegenen die hun geloof op zand bouwen, die geloven, die roepen Jezus is Heer en die doen wat hij zegt. En eigenlijk aan die tafel niet plaats kunnen nemen omdat ze die wedergeboorte niet hebben meegemaakt. En die behoudenis eigenlijk van horen zeggen, van voelen eigenlijk kennen, dan is in mij een heilig ongenoegen om daarover toch te spreken. Weet je, wat ik door de jaren heen gezien heb, dat is als iemand bijvoorbeeld een besluit neemt om de Heer Jezus te accepteren, maar er is maar weinig interesse in het geloof. Hij kent misschien de geloofsbelijdenis, maar er is geen vrucht te zien. En de leiding van de gemeente, als je zoiets meemaakt, vaak was het zo dat we dan iemand vroegen en zeiden van, joh, wil je met hem optrekken? Wil je met hem meelopen? Wil je hem discipelschapstraining geven? Wil je hem de dingen leren? En er werd vol ijver werd dat opgenomen en er liep iemand mee. En er volgde een doopstudie en dan was er overwinning, want er werd afgekondigd, deze bekeerling die laat zich dopen. Maar zonder voortdurende aansporing valt eigenlijk deze bekeerling steeds terug in oude patronen. En uiteindelijk is die helemaal uit zicht. Het lijkt erop, zoals in 2 Kronieken 24, daar wordt verteld over koning Joas, daar wordt gezegd dat hij deed wat juist was in de ogen van de Heere al de dagen van de priester Jojada. Maar dan staat er in 2 Kronieken 24, vers 17 en 18, dat na de dood van Jojada, laat maar zien, na de dood van Jojada kwamen echter de vorsten van Juda en ze bogen zich neer voor de koning. Toen luisterde de koning naar hen. Ze verlieten het huis van de Heere, de God van hun vaderen, en dienden de gewijde palen en de afgoden. Vanwege deze schuld van hen rustte er grote toorn op Juda en Jeruzalem. Deze bekering die lijkt een beetje erop wat ik nu beschreven heb, dat iemand, zeg maar, zolang als die in zicht is, zolang als hij gediscipeld wordt, dat hij, zeg maar, zoals Joas, zolang eigenlijk als die priester Jojada in de buurt was, dat hij dat deed. En op het moment dat hij losgelaten wordt, valt hij terug. Dat staat natuurlijk in compleet contrast met wat ik u net heb verteld. Wat ik u net heb gezegd, dat het helemaal nieuwe schepping is. Of een ander fenomeen, vind ik, dat mensen de eredienst bezoeken. Straks gaan we weer open. Straks zijn hopelijk de zaal is dan vol. Dan komen mensen weer. Ze zijn van harte welkom. En het is ontzettend fijn. Maar wat je dan eigenlijk ziet, dat is dat mensen komen en blijven. En ze vinden het ook prachtig om naar de preken te luisteren. En in hun dagelijks leven toe te passen. Ze krijgen echt ook het gevoel dat ze welkom zijn. Het is niet alleen een gevoel, maar ze zijn van harte welkom. En dan is het zo, doordat ze in ons midden zijn, krijgen ze aandacht, krijgen ze liefde, krijgen ze erkenning, krijgen ze waardering. En dan is soms mijn vraag van, is er nu sprake van die nieuwe gezindheid? En dat Christus boven alles verheven is? Of ontmoeten deze mensen andere mensen waarin ze hun meerwaarde eigenlijk zien. En ook wat onze kinderen betreft. Weet je, het is zo dat we zien, als we geen vreugde in Christus zien, en ik kan zeg maar daar echt met veel passie over spreken natuurlijk, dat eerste gedeelte van de preek, en dat herkennen we ook in onszelf als we Christus kennen, maar als we dan zeg maar in een situatie komen als het over onze eigen kinderen gaat, en er is op een moment geweest van een zondagsgebed, en daarna gebeurt er niets meer, daarna zie je eigenlijk dat ze afdwalen, dan is er bij mij echt een heilig ongenoegen dat er in feite alleen maar teruggewezen wordt op dat moment. Ik denk dat je dan ook verkeerd gaat bidden. Ik denk dat op het moment dat zoiets gebeurt, dat je ziet dat de kinderen het loslaten, zeg maar, dat je dan echt op de bres gaat staan en bidt dat ze Christus mogen ontdekken. Want een nieuwe aard, een nieuwe schepping, die gaat niet terug naar de trog. Want dan braakt hij het uit. En weet je, ik weet dat het het eerste gedeelte is, zeg maar, heel erg zegenend. Het tweede gedeelte is erg confronterend. Ik begrijp het. Ik ben vanmorgen om 4:30 ben ik opgestaan. Omdat ik in de nacht eigenlijk deze nacht, of om 5:30 was het, 5:30, 4:30 werd ik wakker. En toen ben ik nog een uur in bed gebleven, maar ik was aan het bidden en aan het nadenken. En toen heb ik de hele preek, ik heb 2 preken gemaakt deze week, de eerste en deze. Omdat de eerste was eigenlijk een preek voor het hoofd. En deze, toen zei de Heere God, preek voor het hart. En weet je, het is gewoon heel erg belangrijk dat we op de knieën zijn en dat we ons niet beroepen op iets wat gebeurt in een kind wat die zeg maar in een opwelling of op een moment eigenlijk doet. En het is de vrucht is niet te zien. De heerlijkheid van Christus, daar is geen verlangen naar. Daar is geen verlangen naar die heerlijkheid van hem. Ik wil u een getuigenis voorlezen. Ik heb dat getuigenis van Patricia heb ik gekregen, omdat ik een lezing was aan het voorbereiden over wandelen in waarheid en in liefde. En die lezing die ging niet door vanwege corona. En later is het wel doorgegaan en moest ik tegen een camera aankletsen. En dat was ook niet, dat is echt niet mijn job eigenlijk. Ik heb echt mensen nodig om mensen tegen mensen te spreken. Maar Patricia die gaf me dat een jaar geleden al. Ik heb het goed opgeborgen en nu haalde de Heere God dit uit de kast. Ik heb haar gevraagd, Patricia, mag ik dat voorlezen? En ze zei ja, graag. Ik zei ook, het komt, als je niet wil dat het op YouTube komt, dan moet je dat zeggen. Vanmorgen zei ze, het is goed dat het in de preek wordt opgenomen. En dat mag ook op YouTube. Ze schreef me toen het volgende. Ik ben opgegroeid in Honduras, Midden-Amerika. In een christelijk gezin, als dochter van een voorganger. Mijn hele leven ben ik naar de kerk en naar christelijke scholen gegaan. Toen ik 8 jaar oud was, vroeg ik de Heer in mijn hart te komen. Ik nam dat besluit omdat mijn leraar op de basisschool ons over de Ark van Noach vertelde. Toen iemand hem vroeg waar al die mensen naartoe gingen die verdronken, zei hij dat ze naar de hel gingen. Ook zei hij dat je, als je niet naar de hel wilt gaan, dan moet je Jezus vragen om je te redden. Ik dacht aan mijn ouders, die zeker naar de hemel gingen. Ik stak mijn hand op. De leraar bad voor de kinderen en ik zei zijn woorden na. Terugkijkend zie ik dat mijn besluit gebaseerd was op angst voor de hel en angst voor het gescheiden zijn van mijn ouders. En niet gebaseerd op het ontzag voor Gods rechtvaardigheid en de liefde van Christus. 8 jaar later, toen ik 16 jaar oud was, werd ik gedoopt, omdat heel veel mensen in de Christian Circle me vroegen waarom dat ik nog niet gedoopt was. Ik vroeg mijn ouders naar de betekenis van de doop. En ze gaven kort samengevat aan dat het een stap in gehoorzaamheid was. Ik heb me laten dopen meer vanwege mijn liefde voor mijn ouders en hun bediening dan mijn liefde in gehoorzaamheid aan God. Toen ik 19 jaar was, ging ik naar de Bijbelschool in de Verenigde Staten. In september, toen ik net daar was, luisterde ik naar een preek en God liet me toen zien hoe zondig ik was. De schuld die ik toen ervoer was hartverscheurend. Het enige wat ik kon doen was naar mijn kamer gaan, op mijn knieën gaan, mijn hart voor God uitstorten en hem om vergeving vragen. God toonde mij ware natuur, mijn ware natuur, mijn ware aard. En wie hij echt is, een heilig God. Ik had nog nooit zo'n moment in mijn leven gehad waar ik me zo eerst zo ver van en direct daarna zo dicht bij mijn schepper voelde. Nadat ik al mijn zonden voor God had beleden en mijn hart ware en volledige vreugde en vrede ervoer, iets dat alleen God door de Heilige Geest kan geven, belde ik mijn vader. Ik deelde mijn hertoewijding, toen wist ik niet beter, met hem. Dit woord hertoewijding of opnieuw toewijden, rededication in het Engels, wordt vaak gebruikt in evangelische kringen. En dit is onjuist. Velen zeggen, wijd je opnieuw toe aan de Heer. Het woord toewijden betekent al complete overgave. Hoe kan ik mezelf opnieuw volledig aan God geven? Ik ben van hem of ik ben het niet. In het voorjaar van 2008, toen ik 28 was en inmiddels in Nederland woonde, toonde God mij door de prediking in onze gemeente, door het lezen van mijn Bijbel, dat hetgeen er gebeurde op de Bijbelschool niet een hertoewijding, maar ware wedergeboorte was. Dat was het moment waarop God me redde. Hij had me van de macht van de duisternis gered. God, mijn schepper, was nu mijn vader. Ik was vergeven door het bloed van zijn zoon en verzegeld met de Heilige Geest. Dus, toen ik 19 jaar oud was, opgegroeid in een voorgangersgezin, mijn hele leven naar de kerk was gegaan en op de Bijbelschool zat, dacht ik dat ik een christen was, maar ik was het niet. Ik was op dat moment gescheiden van mijn schepper en was op de weg naar het eeuwige oordeel. Toen ik me dit in 2008 realiseerde, bracht de Heilige Geest ook mijn doop van 12 jaar daarvoor in gedachten. De worsteling in mij, wetende dat ik gedoopt was, voordat de Heer mij gered had, was zo heftig dat ik alle vrede verloor om deel te nemen aan het avondmaal. Ik wilde zijn vrede ervaren en gehoorzaam zijn aan hem. Door het lezen van de Bijbel, in de bijzondere handelingen, kwam ik tot het besluit dat ik gedoopt wilde worden. Handelingen 2 vers 38 staat, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus. Zodoende ben ik echt gedoopt op 31 augustus 2008. Het christelijk leven is erg boeiend. Het is diep. En het verandert. Het is een compleet nieuwe schepping, zoals Ezechiël zegt. Een nieuw hart, een nieuwe geest, een compleet nieuwe gezindheid. Het is een wederom geboorte. En dat doet Gods geest in ons. En weet je, zo bijzonder als afsluiting, je kunt een stenen beeld maken en uit marmer. Ik heb die beelden gezien, prachtig hoe die mens dan daar staat, in vol van zijn kracht. En je kunt er tegen stoten, je kunt er zeg maar een klap geven, hij doet niks. En dan, als je kijkt naar een mens, dan zie je dat die nieuwe mens, die, als je daar tegen schopt, dan reageert hij. En zo is ook de mens die nieuw geboren wordt. Die is in staat om te reageren op God. Om een antwoord te geven op God. Dat is wedergeboorte. Dat de Heere God in je leven komt en je kunt een antwoord geven op die roepstem. Van bekering en echt de diepe genade te ervaren dat Jezus geopenbaard wordt. En dat je een compleet nieuwe gezindheid krijgt en daardoor ook een nieuw leven. En het doordrenkt zich op elk gebied. Niet alleen een religieus leven, maar het doordrenkt je huwelijk, Je verdrinkt in eerste instantie de relatie, je huwelijk, je omgang met de kinderen, het alleengaand, het werk, de bediening. Het is omvat het complete leven. Laten we zo samen bidden. Ik wil u vragen om over deze dingen echt ernstig na te denken. En aan de ene kant wil ik u heel graag vragen om te genieten. Om intens te genieten als u echt weet, ik ben een kind van de Heer. Dat u echt weet, ik geniet van de dingen die God gegeven heeft. Ik geniet van zijn openbaring. En aan de andere kant, als je geen verandering in je leven ziet en je legt de foto's van het geestelijke leven eigenlijk naast elkaar en je ziet gewoon geen verandering, je ziet geen groei, dan wil ik je echt vragen dat ernstig te overwegen en na te denken en te bidden en God te vragen om in je leven te komen en je dat te openbaren. Laten we zo even stil zijn. Vader, u heeft me voor deze preek vannacht wakker gemaakt. En ik ben u zo dankbaar ook de vrijmoedigheid te hebben om dit te mogen spreken. Het getuigenis van Patricia. Maar in principe, Heer, ik wil u zo bidden dat mensen niet horen wat, alleen maar horen wat gezegd is. Maar dat ze uw fluisterende stem door alles heen horen. Door de hele ruis die er kan zijn in ons leven. En dat het echt Pinkster in ons hart wordt. Dat we overvloeien, vervuld zijn van de heerlijkheid van Christus. Dat we vervuld zijn en doordrenkt zijn. Dat op elk gebied van ons leven, dat we u verheerlijken. O Vader, wil u dat geven? En als we struikelen, dan is zo'n diepe genade dat er berouw is en berouw kan zijn, dat we het mogen belijden en dat we mogen herkennen dat de Heer Jezus voor onze zonde is gestorven en het bloed van Christus ons reinigt. Heer, we beseffen dat we geen perfecte mensen hier kunnen zijn. Er zal altijd een struikeling zijn, maar altijd weer opnieuw is die genade dat we vergeven zijn en verzoend. En dat doet de Heilige Geest ons ook. Tot in het diepst van ons hart bewerken. Zegt u mijn broers en zussen. Zegt u diegenen die dat op internet luisteren. Heere God, doe die echt uw wonderbaarlijk werk, wat u alleen kan doen. In Jezus' naam. Amen.